Dus we gaan weer verder.
Die ben ik voorgekomen hoor.
Ik zal jullie vertellen. De presentatie die ik voorbereid had, heb, daarin ben ik nog niet op de helft. Dus want ik wilde 1 Korinthe 3 ook nog bespreken. Maar dat gaan we dus deze ochtend niet meer doen. Maar dat schuif ik dan gewoon naar de volgende keer.
Maar we blijven midden ook nog hoor.
Nou, dat is goed. Geen probleem. Dan is het geen probleem. Nee, iemand uit ons midden moest op tijd thuis zijn. We gaan niet elke keer zeggen dat het Daniel is natuurlijk. Nee, maar ik vertelde net al even in de pauze over dat ik wel eens meer over dit onderwerp gesproken heb. En dat ik dus wel in een uurtje tamelijk rukzichtloos al die schriftplaatsen was langs gegaan. En dat ik daarover zoveel vragen kreeg. Dat ik nu misschien weer iets te rustig ben gegaan. Maar maakt het niet uit. Het gaat me erom dat we begrijpen waar het over gaat. En of we dat nou in één keer of in 2 keer of in 3 keer doen. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Kunnen beter in 3 keer doen dat we dat rustig doornemen, dat we weten waar het over gaat, dan dat we 3 keer ergens over hebben dat we aan het eind denken waar ging het eigenlijk over. Dus wij maken voor vandaag 2 Korinthe 5 af. Vers 10 is natuurlijk het belangrijkste vers met betrekking tot dit thema. En ik heb die voorgaande versen gelezen om de context aan te geven waarin dit staat. He, want hier staat dan dat wij allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt moeten worden. En de Statenvertaling heeft dan, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ja, en wat is dat dan, die rechterstoel? Hier staat in de vertaling al een podium, dat is toch wat anders. En ik denk dat we nu ook een moment, een beetje een idee hebben van het moment waarop dat plaats zal vinden. Op zich ook logisch, hè, dat als we hem tegemoet zullen gaan in de lucht, of wanneer we veranderd zullen worden, of wanneer we, mochten we reeds zijn overleden, zullen opstaan en hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Al die beschrijvingen en bewoordingen over diezelfde gebeurtenis, het lijkt mij dat deze gebeurtenis daar dus op aan gaat sluiten. Dat wij voor het podium van Christus zullen verschijnen of openbaar gemaakt zullen worden. Ja, dan maar gelijk over die vertaling. De rechterstoel. Ik heb 3 vertalingen nagekeken. De NBG, de Statenvertaling en de Telos. En die hebben alle 3 rechterstoel. Ja, dus dat zou een stoel zijn waarop een rechter zit. En hier in de vertaling zie je al wat anders staan. Het staat podium. Het letterlijke woord, dat is natuurlijk het mooie van zo'n interlineair. Hier staat het woord podium. Het heeft met het resultaat van een stap te maken, als je het heel letterlijk ontleedt. Een opstap bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk een podium. Een podium is over het algemeen niet veel meer dan een verhoging. Kan je natuurlijk zo hoog maken als je wil en zo mooi aankleden als je wil, maar het blijft een opstap. Als je op dit woord klikt, dat is ook het voordeel van zo'n softwareprogrammaatje, dan zie je waar dit woord allemaal voorkomt. En dat is bijvoorbeeld in, ik meen dat het dit vers is, daar gaat het over Abraham, Handelingen 7 vers 5, ik zoek het nu niet op, maar ik maak een notitie, zoek het thuis op, daar gaat het erover dat Abraham, dat God Abraham het land had beloofd, het beloofde land, maar dat hij daarin niets kreeg als erfdeel of als lotbezit, zelfs geen voetstap. En hier is het dan van stap met, het Grieks woord is berma. geen stap van voet, zou het letterlijk zijn. Hè? Podos, dat woord kennen we ook nog, voet. Maar ja, omdat ISA dat concordant weergeeft, staat er hier zoiets als geen podium, zelfs niet een podium van voet. Geen stap. Het heeft met een stap te maken.
Plaats waar je voet op zit.
Ja. Ja.
Het wordt consequent vertaald, behalve hier dan, met rechterstoel.
Ja. Ja. Ja, het wordt consequent in de reguliere vertalingen vertaald met rechterstoel. En laat ik dat dan ook gelijk laten zien. Op zich is dat ook... Ja, het is niet uit de lucht gegrepen. Want we komen dat woord... Nou, dat liet ik net zien een keer... liet ik dat zien? Ik kan wel laten zien hoe vaak het voorkomt. Dus 2, 3, 4, 5, 6, 7...
24.
Ja, het
staat hier.
Oké. Okay. Ja, nou, dit specifieke woord dan een keer of 12 hier. Maar er zal nog wel een afleiding van zijn.
Ik heb hetzelfde programma. Er stond hier 24 resultaten. Onder BEMA. Oké, online of zo. Maar ik heb het programma van geschriften.nl.
Ja, hier ook al.
Die PDF. Tik je podium in.
Ja. Maar dat woord, laat ik het zo zeggen, dat podium, die bema, die wordt wel eens gebruikt als een rechte stoel. Bijvoorbeeld hier in Handelingen 25, daar vind je beschreven dat Festus, vertoeft onder hen niet meer dan 8 of 10 dagen. En hij daalt af naar Caesarea en de volgende morgen gaat hij op het podium zitten. Hetzelfde woord, bema. En hij beveelt, Festus beveelt Paulus voor te leiden. Nou, dat klinkt wel als een rechte stoel, toch? Hij werd voor het podium geleid waar Festus, stadhouder is het geloof ik, waar Festus op gezeten was. Dan staat er in vers 7, en wanneer hij aankomt staan de Joden die van Jeruzalem afgedaald zijn om hem heen. En zij brengen vele zware telastenleggingen in die zij niet aan konden tonen. Hier gaat het dus wel degelijk over een beschuldiging en een schuldvraag en een Festus die daar gezeten is en daar blijkbaar een uitspraak over moet doen. Dus hier zou je het wellicht wel kunnen vertalen of kunnen uitleggen als de rechte stoel van Festus. Maar het wordt ook bijvoorbeeld gebruikt als er als podium. Eigenlijk is het altijd een podium. Hè? De rechterstoel staat op een podium. Of hier bijvoorbeeld in Handelingen 12 gaat het over een spreker die een redevoering houdt vanaf het podium. Handelingen 12 vers 21. En op een verordende dag trekt Herodes koninklijke kleding aan en hij gaat op het podium zitten en hij hield tot hen een demagogische redevoering. Demos is, volgens mij is het volk. Demagogisch is zoiets als het volk aan je binden. Hij hield tot hen in ieder geval een redevoering vanaf dat podium. Je zou dus kunnen zeggen die bema, dat Griekse woord dan te gebruiken, die bema is een verhoging voor een rechter of een spreker. Een official zouden wij wellicht zeggen. Iemand met een officieel ambt of een officiële taak die ergens toe aangesteld is en die spreekt vanaf een podium. Of je zou kunnen zeggen, het is een plek of een plaats voor hoog geplaatsten. Want dat is het podium, hè? Wanneer je op het podium zit, word je hoog geplaatst. Je bent in ieder geval hoger geplaatst dan degene om of voor het podium. Dus het is een plaats voor hooggeplaatsten. Als je gaat googlen op Bema of op Dais wordt het ook al genoemd. Maar als je gaat googlen op die Bema of op die rechterstoel, dan krijg je allerlei plaatjes. Kijk, deze tekening, die ziet er... Die ziet er redelijk officieel uit, hè? Dat zou een rechte stoel kunnen zijn. Ja, of de de plek waar de koning of de koningin de troonrede houdt. Maar dat is ook een hoge plaats die een redevoering houdt. Maar als je naar deze foto kijkt, dan is het niet meer dan een plateautje in het land, in het landschap. Of in ieder geval een plek die verhoogd is. En waar, een plek die je blijkbaar dus kunt gebruiken voor officiële gelegenheden. Kijk, op het podium waar wij voor verschijnen, ga ik nog even terug, wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Als je dat eerste plaatje van mij bekijkt, ik ga nu niet helemaal terug. Ik weet niet, kunnen jullie dat nog herinneren van die fietsers die daar in de prijzen, die daar dat podium met die fietsen zijn het, maar die worden daar beloond of die hebben een prijs gewonnen. Zo zag ik dat altijd een beetje voor me. Maar eigenlijk wat hier letterlijk staat, is dat het podium niet ons podium is, maar het podium van Christus. Dat staat hier. En wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Dus wij worden daar, wij verschijnen daar. Nou, dit heb ik al gehad. Ik heb nog wat podia. Waar mensen in de prijzen vallen. Kijk, die... Op het podium waar wij voor verschijnen, ga ik toch maar even terug naar de tekst. Op het podium waar wij voor verschijnen, daar zit hij. Het is het podium van Christus. En toen ik daar nog eens op inzoomde, dacht ik, ja, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar ik ga het toch zeggen. Het is bindend, wij moeten vlak voor het podium van, niet van Christus, maar van de Christus verschijnen. En ik ga dat nu niet aantonen, maar over de Christus is in de schrift niet één persoon, maar is hoofd en lichaam. En het is het podium, niet van Christus, maar van de Christus. Het is ook het moment, maar dat hebben we voor de pauze gezien. Het vindt plaats op het moment dat het hoofd Christus met het lichaam, namelijk het lichaam van Christus, de gemeente, de Ecclesia, verenigd is. Op dat moment gaat het plaatsvinden. Wanneer wij hem tegemoet gegaan zijn in de lucht, wanneer wij hem zullen ontmoeten, wanneer wij als lichaam van Christus het hoofd zullen ontmoeten en daadwerkelijk ook één zullen zijn met hem. Ja, fysiek wilde ik bijna zeggen, maar ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Maar daar waar hoofd en lichaam verenigd zullen zijn in de hemel. Daar wordt gesproken over het podium van de Christus. Nou, die Bema is een verhoogd platform, zo zou je het kunnen zeggen. Verhoogd platform. Wordt het ook wel genoemd waar als je op internet zoekt, je vindt allerlei beschrijvingen. Een verhoogd platform bijvoorbeeld waar wedstrijden werden beoordeeld in de oudheid. En waar dus ook de prijzen werden uitgereikt. Over die wedstrijd ga ik het volgende keer wellicht ook hebben, omdat Paulus ook die analogie gebruikt. Hè. Weten jullie wel dat alle in de renbaan lopen, maar dat maar één de prijs ontvangt? Loop dan zo alsof jij degene bent die voor die prijs loopt of rent, zegt hij dan. Dus dat beeld gebruikt hij ook. Dus daarover wellicht volgende keer meer. Maar hier is het een platform waarop wedstrijden werden beoordeeld, waar beloningen werden uitgedeeld. Nou, dat kennen wij nu nog steeds natuurlijk. Hè, bijvoorbeeld dit plaatje linksboven. Ja, zij worden ook op het podium geroepen om, weet ik veel, ze hebben daar iets in hun handen. een beker, en een, maar ook een certificaat. Een certificaat van gebleken geschiktheid bijvoorbeeld, hè, als beloning. Nou, als wij voor het podium van Christus zullen verschijnen, zullen wij daar beloond worden. Daar gaat het over. Bijvoorbeeld... Nou ja, het is het podium van Christus. Dus als je het echt... kijk, ik weet... Ik kan me sowieso moeilijk een beeld maken bij hoe het daar zal zijn. Hè, dat weten we pas als we er zijn. Maar de schrift houdt ons een aantal beelden voor, waaronder dit podium. Van ja, zo zal dat straks zijn. En daar zullen de prijzen uitgereikt worden. En hij zal gezeten zijn op dat podium. En wij zullen daar beloond worden. Nou, deze mensen zijn, die hebben wellicht ook voor het podium gestaan en werden op het podium geroepen. Die ontvingen daar hun certificaat en hun beloning. Dit kennen we ook allemaal. Tenminste, dit zit mij dan nog vers in het geheugen.
Nostalgie.
Ja, dat is nostalgie, ja.
Dat
gebeurt waarschijnlijk nooit meer, inderdaad. Zeker de eerstkomende 10, 20 jaar niet, denk ik. Maar ook zij werden daar als Europees kampioen naar voren gehaald en op het podium geroepen en beloond. Dit is wel een mooi plaatje, omdat hier mensen op het podium gezet zijn. En die worden beloond, ja, met een bosje bloemen en de eer dat je op het podium mag staan wellicht. Maar er staan hier ook mensen aan de zijkant die staan te klappen. En ik zag in de Concordant Version een vertaling van 1 Korinthe 4. Ik heb dat vers dinsdag ook aangehaald. 1 Korinthe 4 vers 5. Daar staat, zodat oordeel niet iets voor de bestemde tijd, totdat de Heer komt. Dus hier gaat het weer over dat moment, totdat de Heer komt. Die ook de verborgen dingen van de duisternis aan het licht zal brengen. En die daar raadslagen, de motieven van de harten openbaar zal maken. Daar zal openbaar worden wat de motieven waren waarmee wij de dingen gedaan hebben. Dan staat er, en dan zal de lof van God aan een ieder komen of toekomen. En heeft de Concordant Version, daar zal een ieder applaus zoiets, heeft de Concordant Version zoiets, daar zal een ieder applaus van God krijgen. Ik heb dat Griekse woord ook opgezocht, dat woord wordt meestal vertaald met lof. Dat betekent zoiets als, we zullen lof van God ontvangen. We zullen complimenten, prijs. Applaus is natuurlijk een uiting van lof, hè? Of van compliment. Maar dat, daar gaat het dus over. Wij moeten allen voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Opdat een ieder voor zichzelf als beloning zal ophalen voor dat wat hij door het lichaam verricht. Moet ik een beetje kritisch zijn ook op deze vertaling. Wat hier staat is dat opdat een ieder voor zichzelf als beloning zal ophalen voor dat wat hij door het lichaam verricht. Ik geloof wel dat het zo is, dat hij het als beloning zal ophalen. Maar het is niet wat er letterlijk staat. Dat als beloning staat er helemaal niet. Staat op dat hij zou ophalen in ieder de dingen door het lichaam. De dingen door het lichaam verricht. Dus inderdaad, het gaat al over het ophalen als beloning van de dingen die door het lichaam zijn verricht. Alleen dat als beloning, dat staat er niet. Er wordt wel beloond. Want kijk, waar men vaak... De ideeën die men vaak hierbij heeft, en daarom wellicht ook die vertaling van rechterstoel, is dat daar een oordeel plaatsvindt. Hè? Maar Romeinen 8 vers 1 zegt, er is geen veroordeling.
En dan krijgt dat geen beloning voor wat slecht.
Nee. Nee, daar kom ik zo nog op. Maar er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn, zegt Romeinen 8 vers 1. Wij zijn gerechtvaardigd, dat wil zeggen vrijgesproken, in een rechte, in een juiste positie tot God gezet. Dus de schuldvraag, ja, die is niet aan de orde als wij voor hem verschijnen. Want er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wij zijn gerechtvaardigd, dus wij zijn volmaakt in Christus. Dus schuldvraag is niet aan de orde. Maar wij zullen daar wel ophalen wat door het lichaam verricht is. Het zij goed, het zij kwaad. Of het zij goed, het zij slecht. Maar dat wat door het lichaam verricht is, wat wordt er dan beloond? Wat wordt er dan... zijn dat onze werken die daar beloond worden? Of is dat iets anders? Paulus zegt in 1 Korinthe 15, dat is 2-3 bladzijden terug in mijn Bijbel. Zodat mijn geliefde broeders, wees gevestigd. De Statenvertaling heeft hier zoiets als standvastig. Wees gevestigd, onverzettelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Wees gevestigd of standvastig is allemaal hetzelfde. Hè? Standvastig is vaststaan. Vast blijven staan in. Je vestigen is ook vest of vast is hetzelfde. Is gevestigd zijn is ook hetzelfde als standvastig zijn. Onverzettelijk is dat je blijft staan op een plek en dat je niet laat verzetten. Dat is allemaal hetzelfde. Wees gevestigd, wees standvastig, onverzettelijk, altijd overvloedig. Niet in het werk voor de Heer, in het doen van werken, maar in het werk van de Heer. Stel daar je vertrouwen en je hoop op in wat Hij doet. Daar gaat het om in het leven. En dat is soms ingewikkeld genoeg, zou ik zeggen, met alle filosofieën en andere meningen die... waar je mee te maken krijgt in het leven. Maar daar zouden wij op staan. En dat is wat God gaat belonen. Zijn werk door ons heen. Ook een mooie, dat is ook 1 Korinthe 15. Dat denk je, als je dat leest, denk je, nou, daar blaast Paulus even hoog van de toren. Hij zegt, in de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade die in mij is, is niet voor niets geweest, want ik zwoeg bovenmatiger dan zij allen. En dan heeft hij het over zijn collega apostelen. Hij zegt daar, ik heb harder gearbeid, want dat is zwoegen, harder gewerkt, dan zij allen. Maar niet ik, zegt hij dan. Heb je geen energie meer? Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dus ook hier zegt Paulus, het is niet ons eigen werk. Hij zegt, ja, ik heb harder gearbeid dan zij allen. Ik zoeg bovenmatiger dan zij allen. Alleen hij voegt er gelijk aan toe, ja, dat ben ik niet. Maar het is de genade van God die met mij is. Wat Paulus zegt... Dat zegt hij bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3, maar daar gaan we nu niet meer naartoe komen, maar een volgende keer. Hij zegt, wij zijn Gods medearbeiders, zegt hij daar. En hij gebruikt daar ook wat beelden, maar hij zegt dat wij zijn gereedschap in Gods hand. Niet onze werken worden beloond, maar het werk wat God door ons doet. Kijk, een hamer die een spijker in het hout slaat... wij zijn die hamer, wij zijn Gods gereedschap. Wij zijn het instrument waardoor God zijn werk doet. Maar is het knap van die hamer dat hij die spijker in dat hout slaat? Nee, er zit iemand achter die dat doet. Of wanneer, nou, ik ben niet zo muzikaal, maar wanneer iemand goed piano kan spelen, zeggen wij dan van, nou, wat doet die piano dat goed? Nee, het is degene die de muziek maakt, die achter die piano zit en die dat, die piano gebruikt als een instrument. En wij zijn dat instrument van God. Het is niet ons werk, en dat zegt Paulus hier ook, maar het is God die door ons werkt. Het is de genade van God die, die met mij is, zegt hij hier. Nou, ik had dus nog naar 1 Korinthe 3 willen gaan, maar dat komt dan volgende keer. Daar zegt Paulus, daar heeft hij het over, over zichzelf en over Apollos. Een andere, iemand anders die in Korinthe het evangelie had gebracht. En hij zegt daarvan, ik plant, Apollos begiet, dus die geeft het water, maar het is God die de groei geeft. Dus al die, kijk, wij worden gebruikt door God wellicht om te planten, om te begieten. Maar dat wat wij niet kunnen als mensen, dat is de groei geven. En dat is wat God doet. Dus God doet dat werk, maar hij gebruikt ons daarvoor. En wij moeten dus allen voor dat podium, voor die bema, voor dat erepodium van Christus openbaar gemaakt worden. Wij moeten daar verschijnen. Opdat een ieder voor zichzelf zal ophalen, of inderdaad als beloning zal ophalen, voor dat wat hij door het lichaam verricht. Ik zou bijna nog zeggen dat hij, dat zou je met een hoofdletter moeten schrijven, voor dat wat hij door het lichaam verricht. Het is God die door ons heen werkt, het is God die door ons lichaam de dingen verricht.
Die je beproeving, als je beloning even weet, denkt, want het staat er ook niet, zal ophalen, dan zegt de staatsvertaling, zal wegdragen,
ja.
Wat het lichaam geschikt is. Als je dan de Korinthe 3 erbij hebt, dan staat er dus al dat werken die de mens doet, het zij, of het fundament gebouwd is, zilver,
ja.
Goud, edelstenen,
ja.
Maar ook hooistoppelen als stro,
ja.
Door het vuur beproefd.
Ja, ja, daar wordt... laat ik daar dan... Kijk, ik had 1 Korinthe 3 ook nog willen bespreken. Maar dat haalde ik dinsdag ook al even aan. En toen ging ik daar vrij snel doorheen. En toen, dat wil ik niet nog een keer doen. Want ik wil daar ook een keer even rustig doorheen lopen. Dus ik ga er nu niet naartoe. Maar wat daar gezegd wordt, is dat wij... het gaat ook over onze verschijning voor hem. En dat daar openbaar zal worden... dat ook daar ieders werk openbaar zal worden. En daar wordt de vergelijking gemaakt met een vuur. Het gaat niet over de hel, het gaat niet over oordeel. Er wordt gewoon een beeld gebruikt voor vuur. En er wordt daar gezegd van wat het vuur doorstaat. Goud, zilver, kostbare stenen. Dat werk zal blijven. Maar dat wat... niet vuurbestendig is, is dus niet bestendig voor onvergankelijkheid. En dat is hout, hooi en stro. En dat zal gewoon verdwijnen. Dus als het hier gaat in 2 Korinthe 5 over dat in ieder zal ophalen wat door het lichaam is verricht. Het zij goed, het zij slecht. Hè? Hetgene wat goed en slecht is geweest, wat door het lichaam is verricht. Hetgene wat dus... gebouwd is op als goud, zilver of kostbare stenen. Het goede, dat zal blijven, dat zal het vuur doorstaan. Maar hetgene wat hout, hooi en stro blijkt te zijn, en dat staat voor bepaalde dingen, maar dat zal ik volgende keer uitleggen, dat hout, hooi en stro blijkt te zijn, dat zal door het vuur gewoon verwijderd worden. Dat zal verdwijnen. Daar zal dus openbaar worden wat goed was of slecht, wat goed of kwaad was, dat gaat niet specifiek over zonden. Onze zonden worden daar niet opgerakeld. Het is niet zo dat wij voor het podium van Christus staan en dat we dan een film van ons leven zien, bij wijze van spreken, en dat daar alsnog die zonden nog eens beoordeeld gaan worden. Van ja, nu heb je dat, En aan de rechterkant staan de goede dingen die je gedaan hebt. Aan de linkerkant, dat is een wat langer rijtje natuurlijk, daar staan de slechte dingen. En daar gaan we het nu eens even over hebben. Nee, het verdwijnt. Dat wordt weggedaan, want het is niet vuurbestendig. En in 1 Korinthe 3, maar daar hebben we het dan volgende keer over, daar gaat het echt met name over religieuze activiteiten. Dat wat van het vlees is, dat wat van de mens is, dat hoeft niet per se per definitie zondig te zijn zoals wij vaak aan zondig denken. Ik bedoel, straks ga ik dat brood wat ik van Fred heb gesneden, ga ik ook aansnijden. Ja, dat is ook, we moeten dat vlees voeden. Dus wij zijn in dat lichaam in deze aardse tent. En die dingen die vleeselijk zijn, eten, drinken, ik kan 100 voorbeelden noemen, maar dat is niet per definitie zondig. Maar het is wel, het is niet bestendig voor de onvergankelijkheid. Dus het zal, daarbij voor het podium van Christus zal geopenbaard worden wat goed is, dus wat blijvend is, en wat slecht was. Maar wat slecht is, dat zal verdwijnen, het zal weggedaan worden. Want, dan zeg ik nogmaals, er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus daar wordt niet geoordeeld. Samenvattend, alles wat niet zijn werk is, verdwijnt daar. Dus we houden het is een moment om naar uit te kijken. We zullen daar inderdaad staan juichen op dat podium. Want alleen dat goed is, alleen wat goed is, dat zal blijven. Al het andere verdwijnt.
Gerard,
ja.
Het zijn goed, het zijn slecht. Is dat ook niet dat je dat in dezelfde context kan zien als dat je geen goed kan zien zonder kwaad? Zichtbaar maken.
Ja, dat is denk ik ook de les die we in het leven natuurlijk leren. Dat we pas het goede kennen en herkennen en vooral waarderen als we het kwade kennen, het slechte kennen.
Het gaat hier ook over het openbaar gemaakt worden.
Ja. Ja. Ja, het wordt onthuld of hoe staat het er precies? Voor mij is niet het woord apocalyps openbaar maken, maar dit fanero heeft met schijnen te maken. Dus daar wordt zichtbaar, daar verschijnt wat daar verschijnt wat door het lichaam verricht is. En het zij goed, het zij kwaad. Maar het goede wordt beloond, maar dat wat niet deugde, het is niet zo dat we daar straf voor ontvangen of zo, om die term dan maar te gebruiken. Dat lees je nergens in de schrift dat een gelovige nog straf zou ondergaan of wat dan ook. Nee, het goede wordt beloond en dat wat niet goed is, het wordt weggedaan, het verdwijnt. Het gaat in vlam op, want het is niet bestendig voor de onvergankelijkheid. Ja, het wordt wel onthuld, maar de vraag is natuurlijk in welke mate. Nou ja, ik weet niet eens of het onthuld wordt, nu ik er zo over nadenk.
Alles komt openbaar, maar het kwade kan in het licht gewoon niet blijven bestaan.
Nee.
Dus gelijk weg.
Er staat het op openbare maar.
Ja.
Dus, en dan die wijze erachter, ook het goede, hè, het zijn slecht, toch?
Ja, maar slechter hebben we dan.
Wij moeten wat ik hier lees is dat wij voor het podium van Christus verschijnen, openbaar worden gemaakt. Omdat we daar zouden ophalen en dat we beloond zouden worden voor de dingen die door het lichaam zijn verricht. Ja, het zij goed, het zij kwaad. En van het goede lees ik dat het wordt beloond en dat we lof zullen ontvangen. Hè, complimenten en eer en of applaus zoals de Concordant Version dat dan zegt. En dat in 1 Korinthe 3 lees ik dat goud, zilver en kostbare stenen, edelgesteente, als beeld, dat door het vuur beproefd wordt en blijft bestaan. Dat wat wij, waarin we standvastig zijn geweest, zoals Paulus dat in 1 Korinthe 15 zegt, in het werk van de Heer, dat blijft bestaan. Ja, en al het andere verbrand is gewoon weg. Wordt weggedaan.
Dat is ook al een beloning.
Ja, dat zie ik ook nog als een beloning. Ja. 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 Het wordt weggedaan. En daar Ja, daar hoef je niet alles voor op te raken, om het zo te zeggen, om het gewoon weg te doen. Dus wat daar overblijft, is het goede. Dat je wel mee kan nemen naar de onvergankelijkheid in. Namelijk, want dat is onvergankelijk. En dat neem je mee. Dus het wordt een hele feestelijke aangelegenheid. Van alle ballast ben je dan verlost. En alles wat je nog over hebt, is inderdaad wat op hem gebouwd is. Wat onvergankelijk is. Wat de toets van het vuur doorstaan heeft.
Al die lui die er op het podium staan, dan zie je er ook niet aan de zonderweg tig keer op de plaat gaan zijn.
Nee, dat is wel een goeie. Ja, ja.
Maar de meeste mensen waar je dit onderwerp mee bespreekt, die voelen zich in hun hemd staan. En dan komt alles naar boven. Hè? Als je iets denkt, dat is ook zonde.
Ja. Ja.
Zo interpreteren ze dat, maar het is weer de keerzijde van God die het goede doet en niet het slechte laat bestaan.
Ja, ja. Ja, ja, in je hemd staan inderdaad. Ja, we hebben daar net een nieuw lichaam, dus als je dat met een hemd...
We
hebben geen hemd meer nodig.
Dat is ook erg voor mij,
dat verkoop ik
niet.
Je bent een blijven jood natuurlijk.
Ik ben altijd vooruit, denk ik.
Laat dat even in een hempje staan.
Maar wat ik wel een mooie vind, dat wat Fred zegt, laat ik daar dan mee afsluiten, ook als bruggetje of als teaser voor de volgende keer. Paulus, die mensen die daar op het podium staan, die zijn daar... Die zijn er blij en gelukkig en die ontvangen lof en applaus. Maar wat je niet ziet is wat ze allemaal afgezien hebben. En al die mensen die hier op het podium staan, ja, die linksboven weet ik niet, maar die hebben allemaal afgezien. Ik bedoel, en Paulus heeft het daar ook over, hè, in vergelijking. Dat hij niet kijkt naar wat achter zich ligt, maar naar voren kijkt naar wat voor hem ligt. En hij zegt, weten jullie dan ook dat alle die in de renbaan lopen... daar wel lopen, maar dat maar één de prijs ontvangt. Nou, en die lui, hij zegt dat, je komt deze dingen voornamelijk in de Korinthebrieven tegen. En ook die over die renbaan gaat het in de Korinthebrief. Dat was in het oude Griekenland en daar had je de Olympische Spelen. En daar kregen mensen, wij geven medailles en bekers en dat soort dingen. Maar daar deden ze dat allemaal voor een lauwerkransje. Wat van die laurierentakken zijn het, geloof ik. Hè? Daar werd dan alles voor gedaan en daar werd voor afgezien. En Paulus zegt van, ik doe maar één ding en ik ben daarop gericht. En door daarop gericht te zijn, zie je van al dat andere af. En je ziet niet aan deze mensen wat ze hebben afgezien om dit te bereiken. En daar zal, ja, ik vind die vergelijking wel mooi wat Fred zegt. Dat zal daar ook zijn op dat podium van Christus. Die zaken waarvoor is afgezien. Ja, dat... In ieder geval de zonde en de werken of werken van de mens, van het vlees. Ja, die zullen daar niet gerekend worden. Dat wordt daar weggedaan. En daar worden slechts de prijzen uitgereikt.
Een bloemetje.
Ja, een bloemetje.